Lieve mensen, goedenavond. Ik ben heel blij en het is een voorrecht voor mij om weer in jullie midden te mogen zijn en tot jullie te mogen spreken. En vanavond willen we samen nadenken over vernieuwing. Dit is de laatste Bijbelstudie in de serie over geestelijke vernieuwing. En het thema van vanavond is samen vernieuwd worden. We hebben net dat lied gezongen over de liefde van God. En dat we dat lied dat gaat erover dat wij op een gegeven moment tot het besef kunnen komen dat de Heere God heel veel van ons houdt. De liederen die deden mij veel zojuist. En als ik even terugdenk aan mijn eigen leven, dan zijn er... Er zijn echt momenten geweest, vooral in de tijd dat ik tot bekering aan het komen was. En dat ik de tijd dat ik echt ben gaan geloven in de Heer Jezus en zeker ervan werd dat God er is. En dat is bij mij ook een heel diepe besef geweest dat God van mij houdt. Maar dat is ook geweest in de warme gemeenschap van de gemeente. Wij gingen toen als gezin met mijn ouderlijk huis gingen wij naar een gemeente die echt een warme gemeenschap was en nog steeds is. En ik kwam terecht in een jeugdgroep en er was een jeugdleider. En er waren diverse jeugdleiders, echtparen, die toegewijd waren aan de jongeren. En we hadden weekenden met elkaar en we hadden onze avonden samen. En ik ging in die groep, omdat ik daar was en omdat ik daar me ook thuis ging voelen. En omdat we samen waren, is op een gegeven moment ook de liefde van God heel diep doorgebroken in mijn hart. Dus, weet je, wij zijn zo geneigd om behoorlijk individueel te denken. Dat hoort bij de westerse samenleving. De westerse cultuur is van alle, als je de culturen van de wereld in grote blokken zou opdelen, en dan is de westerse cultuur een van die blokken, dan is dat de meest individualistische cultuur die er is. Kijk maar naar het Midden-Oosten. Hoe verder je naar het oosten komt vanaf hier, hoe meer men in het collectieve denkt. Kijk maar naar Afrika. Daar zijn de familieverbanden veel sterker. Maar wij zijn erg gefocust op onszelf en vooral ook op onafhankelijkheid. Op zelfstandigheid. Ik sprak met een vrouw en ze zei tegen mij, wij zijn van jongs af aan geleerd dat het allerbelangrijkste in het leven is om zelfstandig te zijn. Om je eigen boontjes te kunnen doppen. Maar helaas eindigde haar leven wel in grote eenzaamheid. Ze is nu overleden en ze was mij dierbaar, want ik kende haar goed. Maar toen ik over haar leven nadacht, dat de cultuur die ze van haar ouders meekreeg was, zorg er vooral voor dat je van niemand afhankelijk bent. Dat was ze ook niet op het eind van haar leven, want ze had een carrière gehad en ze had veel geld verdiend, maar ze had wel een alcoholprobleem ontwikkeld op het laatst van haar leven en ze is eigenlijk in eenzaamheid gestorven. Toen dacht ik, er is wat mis met dat idee. Ik wil van niemand afhankelijk zijn en ik wil helemaal zelfstandig in het leven staan. En daarom is het ook zo mooi wat we hebben gezongen in het lied daarvoor. Want dat was helemaal in de wij-vorm. En ik denk dat dat de juiste vorm is. Ik denk ook, weet je, als er een voorganger voor een gemeente staat. Als Peter voor de gemeente staat of iemand anders. Of ik sta voor de gemeente, voor jullie gemeente vanavond. Of wie er ook voor de gemeente staat of een aanbiddingsleider. Is heel belangrijk dat er wordt gebeden in de wij-vorm. En we hebben gezongen, hier zijn wij. En Wij leggen ons leven als een offer voor u neer. Meervoud. Wij. En dat is ook de Bijbelse weg. De Bijbelse weg is dat we niet alleen maar ik en mijn God en ik heb mijn relatie met God en ik heb mijn privéleven met hem en geloof is iets voor het privéleven alleen en ik ben van niemand afhankelijk. Nee, God heeft het juist zo bepaald dat we van elkaar afhankelijk zijn. Hij heeft ons aan elkaar verbonden in de gemeente, aan elkaar gegeven om voor elkaar tot zegen te zijn. En samen dienen we de Heer. En samen willen we offers brengen. En samen kunnen we hem ook beter leren kennen. En als we samen hem volgen, gaan we zijn liefde in ons midden ervaren. Zo zegt Paulus het ook in Efeziërs 3. Opdat gij samen met alle heiligen in staat zult zijn om te vatten hoe groot de liefde van Christus is. Alleen maar samen met de heiligen. Daar gaat het vanavond over. Over gezamenlijk vernieuwd worden. Ik heb hier een hele korte opsomming van. Ik kan dat niet allemaal uitwerken. En het is ook niet wat ik vooral wil doen vanavond. Maar ik wil ze toch noemen bij wijze van inleiding. Om u te laten zien vanuit de schrift. We gaan zo meteen lezen in het boek Handelingen. Maar toch is het goed om dit nu te noemen. Dat het is eigenlijk onmogelijk om alleen christen te zijn. Als je de Heer leert kennen, dan ga je door de Heilige Geest bij zijn lichaam horen. En zijn lichaam is de gemeente. Hij is het hoofd en wij zijn zijn lichaam. En alle leden van ons lichaam zijn met elkaar verbonden en worden door dat ene hoofd geleid. En het is een organische eenheid. Het is een eenheid. Dus een lid, mijn duim, kan nooit los van het lichaam functioneren. Als mijn duim zou worden afgehakt van mijn lichaam, dan gaat het dood. En zo zijn, dat spreekt natuurlijk heel krachtig. Al die beelden van de gemeente, die duiden heel sterk op de gemeenschap. En dat betekent dus dat als je de Heer hebt leren kennen, dan mondt dat uit in ook toewijding aan de plaatselijke gemeente, aan een concrete, specifieke plaatselijke gemeente. Dat zien we ook in Handelingen. Als de geest wordt uitgestort, zullen we straks ook zien, dan zien we automatisch dat er een gemeenschap ontstaat waarin men samen hem aanbidt, samen onderwijs geniet, samen in gebed is, samen van hem getuigt, samen diaconaal bezig is in de wereld en samen functioneren de gaven van de Heilige Geest alleen maar in het samen. Wat zijn de redenen? De Bijbel zegt heel duidelijk, als je van God gaat houden, ga je ook van je broeders en zusters houden. Je kunt onmogelijk zeggen, de eerste Johannesbrief laat het ook zien, ik hou van de Heer Jezus, maar ik hoef niet zoveel met mijn broeders en zusters te maken te hebben. Dat kan niet. Als je van hem gaat houden, komt er ook liefde voor medegelovigen. Je hebt de gemeente nodig ook om verantwoording aan elkaar af te leggen. Dat klinkt misschien een beetje negatief en toch is het heel positief. Wij, jij en ik, hebben het nodig dat wij in een netwerk van relaties leven waarin we verantwoording afleggen. Dat doe je natuurlijk in het huwelijk. Ik hou voortdurend contact met mijn vrouw en we weten de dingen van elkaar. En in het gezin gebeurt dat. Een stukje sociale controle is goed. Sociale controle kan natuurlijk te ver doorschieten dat het beknellend en benauwend wordt. Maar gewoon dat je in positieve zin op elkaar let. Dat je elkaar een beetje in de gaten houdt. Dat getuigt van liefde. En dat helpt elkaar. Mensen komen misschien wel het meest in verleiding als ze helemaal alleen zijn. Als ze helemaal op zichzelf staan. Dat is niet goed. En daarom ook de gemeente. Dat je elkaar leert kennen. En dat je ook een aantal broeders of zusters hebt. Met wie je echt open kan zijn. En die in zekere zin jou ook ter verantwoording kunnen roepen. In het Engels noemen ze dat accountability. En dat is een heel positieve term. In evangelische kerken in Amerika is de term accountability. Dat klinkt heel positief voor gelovigen in Amerika. Bij ons klinkt verantwoording afleggen een beetje negatief. Maar hou het dan maar bij accountability. Dat is mooi. En dat kan ons geweldig helpen. Er zijn allerlei elkaar aansporingen in het Nieuwe Testament. Die alleen maar praktijk kunnen worden in ons leven. Als we bouwen aan relaties in de gemeente. Heb elkaar lief. Als je alleen maar naar kerkdiensten toegaat. Als een kerk zo functioneert dat een kerk alleen maar diensten organiseert. Waarbij de mensen alleen maar kijken naar wat er op het podium gebeurt. En dat doen ze één keer in de week. En als de dienst voorbij is, gaat iedereen gelijk weer weg. En dan hebben ze naar de dominee geluisterd. En dan hebben ze eigenlijk alleen maar het achterhoofd van hun medegelovigen gezien. En ze hebben naar de dominee geluisterd. Dat is absoluut niet gemeente zijn zoals de Bijbel dat leert. Want dan komt er niets terecht van de elkaar aansporingen. Heb elkaar lief. Bouw elkaar op. Dien elkaar. Wijs elkaar terecht. Enzovoort, enzovoort. En zoveel van die aansporingen zijn er. En dat duidt op, in zekere zin ook, je leven met elkaar delen. Samen de Heer volgen en dienen. Dat duidt ook op samenkomen in kleine groepen. Weet je, ik heb eens gehoord van een gemeente. Er kwamen steeds minder mensen. En dus ze zaten eerst in de kerkzaal, maar er kwamen steeds minder mensen naar de kerkdiensten toe. En toen kwamen er op een gegeven moment zo weinig mensen dat ze besloten om naar een ander zaaltje te gaan. En toen zaten ze niet meer in de rijen achter elkaar zoals jullie nu vanavond. Maar dan zaten ze in een kring. En toen ineens ging de kring weer groeien. Want toen ineens zagen ze elkaar. En toen dachten ze, hé, wat is het fijn om elkaar te ontmoeten. En dat trok weer mensen aan. Nou goed, u zit niet alleen zoals u vanavond zit. Jullie zitten ook vaak in de kring. Maar even om ook aan te tonen dat het elkaar echt kennen zo belangrijk is. Het is belangrijk om je toe te wijden aan de gemeente. Omdat je ook, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Je moet niet de vraag stellen, even. Ik hoorde laatst een prediker die de uitspraak van Kennedy, het was geloof ik Kennedy die zei. Do not ask what your country can do for you, but ask yourselves what you can do for your country. En deze prediker die vertaalde dat zo door, die zegt, vraag je niet af wat de kerk voor jou kan doen, maar vraag je af wat jij voor je kerk kan doen. En daarin is het natuurlijk niet helemaal zwart-wit, alleen maar het een of het ander, maar het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ik weet dat jullie dat ook heel goed weten en dat het leiderschap van jullie gemeente dat ook heel goed weet. Dat gelovigen echt gaan groeien en dat gelovigen echt gaan veranderen ook. Als ze niet alleen maar consumeren en ontvangen, maar als ze ook zich kunnen gaan geven en zich nuttig kunnen maken en iets kunnen gaan betekenen voor anderen. Weet je, het is gewoon heel erg fijn om tot zegen te zijn voor andere mensen. En ook dat gebeurt in het kader van de plaatselijke gemeente. Het heeft te maken met verantwoordelijkheid dragen en toewijding. En ook alleen maar samen kunnen we uitreiken naar anderen om ons heen. Nou, we gaan samen lezen in Handelingen 1. Dit was bij wijze van inleiding. Om het belang van toewijding aan elkaar enigszins te duiden. Maar ik wil drie principes noemen die heel belangrijk zijn voor onze gezamenlijke vernieuwing. En dat we samen ook groeien in de Heer en verder komen in de dienst aan Hem. En vrucht mogen dragen voor Hem. Ik wil drie specifieke kanten van het gezamenlijk vernieuwd worden vanavond behandelen. We gaan lezen Handelingen 1 even vanaf vers 1 tot en met 8. Dit boek is geschreven door Lucas, dezelfde persoon die het Lucas-evangelie heeft geschreven. In mijn eerste boek, Theophilus, hij draagt zijn boek dus op aan Theophilus. Dat was iemand die een belangrijke positie had op de een of andere manier. En misschien wel de uitgever was van deze boeken, of hij was de advocaat van Paulus, hoe dan ook. Beide boeken, Lucas en Handelingen, beginnen met de naam Theophilus. In mijn eerste boek, Theophilus, dat is dus het evangelie van Lucas, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. En gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. Even tot zover. Het eerste aspect wat we heel duidelijk tegenkomen in het boek Handelingen en dat voor ons net zo belangrijk is, dat is het aspect van zending. Ik probeer even dit ding wat platter te krijgen. Het is treffend wat we hebben gelezen. De Heer Jezus is na zijn opstanding uit de dood 40 dagen lang verschenen aan de discipelen, aan de gelovigen. En er staat dat hij hen onderwees over het koninkrijk van God. Hij sprak met hen, het einde van vers 3, hij sprak met hen over het koninkrijk van God. En dan lezen wij dat op een gegeven moment de discipelen hem de vraag stellen: Heere, gaat u binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël herstellen? Zie je dat verschil? Jezus spreekt over het koninkrijk van God. En de discipelen vragen naar het herstel van het koningschap van Israël. Dat had alles te maken met de Messiasverwachting die er was in de tijd van de Heer Jezus, in de eerste eeuw. De Joden verwachten de Messias. Zij verwachten de gezalfde des Heren die weer plaats zou nemen op de troon van zijn vader David, die de vervallen hut van David weer zou oprichten, door wie beloften aan David gedaan over het koninkrijk van Israël in vervulling zou laten gaan. Dus zij hadden een behoorlijk aards beeld van wat de Messias, de Christus, Messias is Hebreeuws, Christus is Grieks, betekent allebei de gezalfde, degene die zou komen, een behoorlijk aards beeld van wat hij zou komen doen. Dus als Jezus is opgestaan uit de dood, dan geloven zij nog meer dan ooit in hem als zijnde de Messias. En dan stellen ze hem opnieuw de vraag vanuit het geëikte verwachtingspatroon aangaande de Messias: Heere, zult u nu dan de Romeinen uit het land wegjagen? He, want Rome, het Romeinse Rijk, heerste over Israël. Israël hoorde ook bij het Romeinse Rijk. Ze waren dus bezet in feite door een andere macht. Zult u dan nu werkelijk onze koning worden? Komt nu het koningschap van Israël wel? Komt dat nu, heren? En het is natuurlijk begrijpelijk dat ze dat vragen. Want stel je eens voor dat Jezus had gezegd: ja, nu komt het koningschap van Israël. Dan hadden zij natuurlijk een riante positie gehad in dat koninkrijk. Dat was voor hun natuurlijk zeer plezierig geweest. Want dan hadden zij natuurlijk als de vertrouwelingen van de Heer Jezus, hadden zij ongetwijfeld hoge posities gekregen in zijn regering. Maar het antwoord van de Heer Jezus is ook buitengewoon treffend. In de eerste plaats moet je dit beseffen. Hij zegt niet, en dit vind ik echt gigantisch. Hij zegt niet: lieve mensen, zet het koningschap van Israël alsjeblieft uit je hoofd. Het gaat nu niet meer om het koningschap van Israël. Het gaat niet meer om een aards koninkrijk. Hij zegt niet: het gaat alleen maar om een hemels koninkrijk. Dat is het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is alleen maar hemels. Nee, hij zegt: het is aan de Vader wanneer dat zal komen. Hij zegt, er staat zelfs in deze vertaling, de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Dus Jezus bevestigt in feite dat vroeg of laat Het koningschap van Israël zal worden hersteld. En dan, ja, dan kom je op een gebied waarvan ik denk dat we in spannende tijden leven. Maar ik ga daar nu niet over uitweiden. Maar ik zou een hele avond over Israël kunnen spreken en de rol van Israël in Gods heilsplan. En ook de tijd waarin wij leven. Het enige wat ik wil zeggen is dat wij in onze tijd wel het herstel van Israël zien plaatsvinden. Al 150 jaar lang zijn Joden aan het terugkeren naar het land. Israël is in 1948 weer een soevereine staat geworden. En wij verwachten de Heer Jezus Christus dat hij terug zal komen. En het enige wat ik er verder over zou willen zeggen is dat wat de Bijbel leert, dat het koninkrijk van God niet alleen maar een hemels geestelijk koninkrijk is, maar wij bidden: Heer, uw koninkrijk komen zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. Jezus is degene die hemel en aarde met elkaar verbindt. Jezus is de God-mens. En hij is de komende koning en wij verwachten hem als de komende koning. De Bijbel leert dat hij zal regeren op aarde. En dat heeft alles te maken met het herstel van Israël. Want hij komt niet terug in Amerika, zoals de Mormonen geloven. Mormonen geloven dat hij in Amerika terugkomt. Hij komt niet terug in Amerika. Hij komt ook niet terug in Amsterdam. Hij komt wel terug in Jeruzalem. En daarom zal de strijd in de eindtijd steeds meer gaan om Jeruzalem. De politieke strijd die gaande is in deze wereld, dat is eigenlijk nu al gaande om Jeruzalem. En dat vind ik ook historisch gezien, vind ik dat ook weer, ja, dat vind ik zo indrukwekkend. Dat je gewoon uit die historische dingen ook ziet, de Bijbel is waar. Want 150 jaar geleden, Robert Murray McChaney was een Engelse puritein, die was in 1870 of zo in Palestina. Die heeft Jeruzalem bezocht, die heeft schetsen gemaakt van Jeruzalem 150 jaar geleden. En het was een verlaten dorp, een verlaten plaats, alleen maar ruïnes. Er was geen volk en geen land dat erom taalde. Totaal geen aandacht in de wereld om Jeruzalem. En kijk eens naar hoe Jeruzalem nu de aandacht van de hele wereld opeist. Dan denk ik, we leven wel in profetische tijden. Maar ik ga er niet verder over uitweiden. Maar het tweede wat Jezus zegt is dit. En daar ging het me eigenlijk om. Is dat hij zegt, het is aan de Vader wanneer dat zal gebeuren. Maar jullie zullen kracht ontvangen. En het maar van vers 8, de tegenstelling van vers 8 is, het aardse koninkrijk, het is aan de Vader wanneer dat gebeurt. Maar nu, voor jullie, hier en nu, jullie ontvangen de geest. En als jullie de geest ontvangen, dan zullen jullie mijn getuigen zijn. Dus de apostelen en de discipelen moesten het heerlijke regeren met de Heer Jezus in zijn koninkrijk. Moesten ze voor dat moment vergeten. Het is niet glorie en heerlijkheid en bevrijding van pijn en strijd nu al. Nee, wij zijn nog in een geestelijke strijd. En waar het nu om gaat, is dat wij door de toerusting door de Heilige Geest, de bekwaamheid die de Heilige Geest ons geeft, de kracht die we ontvangen wanneer Gods Geest op ons komt, dat wij zijn getuigen zijn en dat we uitgezonden worden in deze wereld. Jezus zegt, zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook u. En als wij gezamenlijk vernieuwd willen worden, als wij samen in de Heer willen blijven, iemand heeft het zo geschreven en dat vind ik zo mooi, als wij in de Heer willen blijven, moeten wij gaan waar Hij wil gaan. We zullen niet in de Heer blijven als wij een soort geestelijk lui lekker land voor onszelf willen. Maar als de graankorrel in de aarde valt en sterft, als Jezus zegt zoals de Vader mij heeft gezonden, hij heeft zijn heerlijkheid verlaten, het is bijna kerst. We leven in de adventstijd, dat betekent dat, er staat in de Korinthebrief, ik geloof in de tweede Korinthebrief, dat hij, terwijl hij rijk was, arm is geworden. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Hij heeft zijn rijkdom afgelegd en is arm geworden. Hij heeft zijn hemelse heerlijkheid heeft hij opgegeven en is mens geworden zoals wij. Hij is in onze strijd komen staan. Hij is in onze huid, letterlijk in onze huid gekropen. Dankjewel. Dankjewel. Hij heeft alle beproevingen en alle moeite en de pijn en het lijden en het alleen zijn en de eenzaamheid. Alle strijd des levens die wij nog meemaken, heeft hij ook meegemaakt. En hij heeft zich gegeven tot in de dood. En daarom is hij ook uitermate verhoogd. Daarin heeft hij Gods wil gedaan. En zoals voor hem geldt dat de graankorrel van zijn leven in de aarde is gevallen en is gestorven. Die graankorrel is niet op zichzelf gebleven. Die graankorrel zelf die sterft. Maar er komt een plant uit. Er komt iets veel mooiers en veel groters komt eruit. Dat is het leven van de Heer Jezus. Hij gaf zich tot in de dood, maar hij is opgestaan uit de dood en hij is uitermate verhoogd. En hij heeft nu de naam boven alle namen en hij heeft de allergrootste verlossing die maar denkbaar is, heeft hij volbracht. Hij is de allergrootste zaligmaker geworden. Degene die ons volkomen zalig maakt. Er is zoveel glorie en heerlijkheid is gekomen omdat hij zichzelf heeft gegeven. Zo zegt hij tegen ons, ik wil dat je weggeeft. Ik wil dat je je weggeeft in de dienst aan God en de dienst aan je naaste. En dan zal ook jij veel vrucht dragen. Maar dat is heel belangrijk voor ons geestelijke leven. Dat we niet een houding hebben zoals de apostelen op dat moment hadden van, Heer, mag ik nu met u regeren? Ik verlang naar een heerlijke positie. Nee, dat we de gezindheid van Christus hebben en zeggen, Heer, ik wil mezelf ook geven. En ik wil ook gaan waar u wilt dat ik gaan zal. En we zien dan ook in de Bijbel dat terwijl ze gaan, het einde van Lucas 24, de leerlingen trokken erop uit. Ze maakten overal het goede nieuws bekend en de Heere werkte met hen mee en bevestigde de boodschap door de wondertekenen die hun woorden begeleiden. Dus ik denk als we niet gaan en als we ons niet willen geven, zal er ook niet kracht zijn en ook geen bevestiging van God. Maar als we wel willen gaan en als wij gehoorzaam zijn aan de opdracht van de Heer om deze wereld in te gaan zoals hij naar ons is toegekomen, dan zullen we ook zijn kracht, zullen we ook ervaren. Dus de eerste vraag die vanavond tot ons komt is deze. Kijk, Paulus die zegt op een gegeven moment aan de oudste te Efeze, zegt hij in Handelingen 20 vers 24, zegt hij, ik tel mijn leven niet en ik acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts de roeping kan volbrengen die God voor mijn leven heeft, en dat is om te getuigen van zijn genade, om te getuigen van het evangelie van Jezus Christus. We zien bij Paulus dat hij zijn leven heeft weggegeven in de dienst aan de Heer. Hij was een gevangene van Christus geworden. Zo noemt hij zich. Hij zit soms letterlijk in de gevangenis. Maar als hij zichzelf dan een gevangene van Christus noemt, dan bedoelt hij niet eigenlijk dat hij letterlijk in de gevangenis zit. Maar hij bedoelt dat hij heel positief gezien een gevangene van de Heer Jezus is. Mijn vraag aan jou is, ken je dat? In Openbaring wordt gesproken over mensen die hun leven niet hebben lief gehad tot in de dood. Mensen die hun leven niet hebben lief gehad. Heb ik mijn leven nog lief? Mijn aardse leven, al die dingen van ik, mij en mezelf en dat ik eruit wil halen voor mezelf, wat ik eruit kan halen voor mezelf. Ben je nog zo zelfgericht? Dat kan je ook in het geestelijke leven zijn. Of heeft God je daarvan verlost? En kan je een beetje identificeren met wat Paulus ook zegt. Ik tel mijn leven niet als ik me maar kan geven in de dienst aan God en de dienst aan mijn naaste. En dan ga je ook. En dan zet je je ook in. En dan dien je ook. Ik wil dit punt afsluiten met een prachtig beeld ook wat we vinden uit het land Israël. In Israël heb je het meer van Galilea en je hebt de Dode Zee. Het meer van Galilea is vol van leven. De Dode Zee, daar is geen enkel leven in. Dat is helemaal dood. Geen vis, geen plant, geen bacterie. Geen enkel leven in de Dode Zee. Hoe komt het dat de Dode Zee dood is? Omdat de Dode Zee alleen maar ontvangt. Letterlijk. De Dode Zee ontvangt alleen maar water. En het verdampt en alle zouten en mineralen blijven in het water zitten. Meer dan 30% van het water van de Dode Zee is zouten en mineralen. Dat is onvoorstelbaar. Dat water is zelfs wat minder vloeibaar dan gewoon water. Als de wind er overheen gaat, heb je veel minder snel golven dan in gewoon water. Maar dat ontvangt alleen maar. Maar het meer van Galilea ontvangt in het noorden, maar het geeft ook. In het zuiden gaat het de Jordaan in het water. En omdat het ook geeft, is het vol van leven. Dus dit is een principe voor jouzelf persoonlijk, maar ook voor jullie als gemeente. En ik weet dat dit natuurlijk ook helemaal aansluit bij jullie visie. Dat jullie willen er zijn voor de wereld om je heen. En jullie weten, zoals Peter altijd zegt, jullie zijn niet geroepen tot een cruise ship, maar tot een reddingsboot. En ik heb die uitspraak van Peter heb ik op veel andere plekken heb ik die ook herhaald en ook gebruikt. De gemeente is een reddingsoperatie van de Heere God in deze wereld. En dan zal God ook dat bevestigen met zijn kracht. Dus is je grootste doel, misschien, hè, is je doel in dit leven? Nou, er zijn zoveel mensen die eigenlijk toch hun eigen financiële zekerheid hebben als toch diep van binnen hun hoofddoel. Er zijn zelfs mensen die een beetje vroom zijn en vroom zijn. Of laat ik het zo zeggen, die zoiets hebben, ik wil genoeg vroom zijn, zodat ik toch nog wat beter carrière kan maken. Die gaan dus naar de kerk, want dat voegt toe aan hun beschaafdheid. En het voegt toe aan hun moraliteit. En het voegt toe aan de kwaliteit van hun leven, maar hun diepste ambitie is om toch nog zelf verder te komen in dit leven. Nou, begrijp me goed. Door Gods genade moet je proberen zo ver mogelijk te komen in dit leven. Maar laat je doel zijn niet om voor jezelf ver te komen, maar om de zaak van Christus te dienen met je leven. En als je dan carrière maakt, en als je dan veel geld verdient, en als je dan wat dan ook doet en God maakt je succesvol, dan is het ten diepste bedoeld voor de zaak van Jezus Christus. Dat is ook een Bijbelse term. Paulus spreekt in de Filippenzenbrief over twee mannen die hun leven hebben gewaagd en hun leven hebben ingezet voor de zaak van Christus. En dat is de vraag. Ben je eigenlijk nog bezig voor je eigen koninkrijkje? Of heb je je weggegeven aan Gods werk? En dan zul je groeien. En dan zullen we met elkaar vernieuwd worden. Nou, laten we nog een ander gedeelte lezen. Wat is de bedoeling qua tijd? Het is al bijna 9:15. Ja. Ik wil toch nog in ieder geval dit punt ook met jullie behandelen. En dat is het belang van gebed. Laten we lezen in Handelingen 1 vers 12. Daar staat, daarop keerde de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem, dat is na de hemelvaart. Deze berg lag vlakbij de stad, op een sabbatsreis afstand. En toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden en dan alle namen van de apostelen. En dan vers 14, vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. En dan lezen we in hoofdstuk 2, een heel bekend gedeelte vanaf vers 41. Dat is na de uitstorting van de geest en de preek van Petrus op de eerste Pinksterdag. Degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken het brood en wijden zich aan het gebed. Dus in deze beide teksten zien we dat de vroege gemeente was een biddende gemeente. En in het hele boek Handelingen, als je doorleest, dan zie je elke keer weer, kijk maar naar het einde van hoofdstuk 4. Het staat niet op de beamer, maar ook nadat de vervolging is uitgebroken, dan lezen we dat ze ook weer bij elkaar komen. Elke keer zoeken ze elkaar weer op. En dan vinden we ook een uitgeschreven gebed het einde van hoofdstuk 4. En dan staat er: de plaats waar ze bijeen waren begon te beven en alle werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Dus, en voortdurend samen ook bidden. Je ziet een soort cyclus in het boek Handelingen. Dat de Heilige Geest wordt uitgestort over de gelovigen. Daardoor ontvangen ze vrijmoedigheid om te getuigen en trekken ze erop uit. Wat ik tot nu toe heb gezegd. Ze gaan ook inderdaad. Ze worden getuigen. Door wie ze zijn en door wat ze zeggen en doen en laten. Dus ze hebben een impact op de wereld om hen heen. Dan ontstaat er vervolging. Altijd komt er tegenstand. De vijand roert zich. Soms tegenstand van buiten, soms tegenstand van binnenuit. Maar altijd komt er dan ook geestelijke strijd. Maar die strijd leidt ertoe, elke keer weer, dat de gelovigen op de knieën gaan. Dat het hun een besef van afhankelijkheid geeft. Dat ze de Heer weer zoeken. Dat hun trots wordt gebroken. En dat ze weer de hemel bestormen, bij wijze van spreken. Dat ze weer God smeken: Heer, geef dat we deze strijd aankunnen, dat we er doorheen komen. Wilt u geven dat het door mag gaan wat u bent begonnen? En in antwoord op dat gebed stort de Heer de Geest weer uit. En dan zijn we weer bij het begin van de cyclus. En dan worden ze weer getuigen, weer trekken ze erop uit. En dan weer tegenstand en dan weer gebed. En dat is een hele positieve cyclus. Dat is heel goed. Ik denk dat we daaruit ook kunnen leren dat ook als een plaatselijke gemeente strijd meemaakt. Of als we in ons persoonlijke leven strijd meemaken. Dat het ons ook op de knieën mag brengen. En dat God daardoor grote dingen kan doen. Ik heb zelf ook in de gemeente in Emmeloord, waar ik 6 jaar vaste voorganger ben geweest, hebben we ook 2 jaar gehad van erge strijd. Echt hele moeilijke tijd. Ik heb daar slaaploze nachten van gehad. Ik weet niet of ik daar eerder iets over heb gezegd of niet bij jullie. Maar echt een moeilijke tijd geweest. Maar als ik terugkijk naar die tijd, dan is het wel een tijd geweest waarin ik zelf meer dan gemiddeld op mijn knieën was. Waarin mijn trots behoorlijk is gebroken. Waarin wij als raad van oudsten, pijn hebben geleden. Emotionele pijn hebben geleden. Heel wat hebben moeten opofferen. Maar waarin we wel juist in die pijn Gods aanwezigheid heel diep hebben ervaren. En het aparte is dat er op een bepaald, ja, ergens in de gemeente was het ontzettend moeilijk. Maar tegelijkertijd is de gemeente enorm blijven groeien. Er bleven maar mensen bijkomen. De diensten waren gezegend. Er was inderdaad, in antwoord op ons gebed, was er werking van de Heilige Geest. Maar die moeite hebben ons toen leren bidden. En het is niet anders dan langs deze weg dat God zijn gemeente bouwt. Ik ken geen christelijke organisatie. Ik ken geen bediening van iemand met een bepaalde gave. En ik ken geen plaatselijke gemeente die gezegend wordt door God zonder dat de betrokkenen hebben leren bidden. En een leven van gebed leiden. En dat is een hartsgesteldheid. Dat betekent wandelen met de Heer. Dat betekent praten met Hem. Dat betekent je afhankelijk weten van Hem. Weet je, ik wil één voorbeeld geven en daar sluit ik mee af. Maar dat heeft mij zo aangesproken. Dat gaat over de oprichter van Christenen voor Israël. Nou, misschien zijn er wel Over Israël wordt verschillend gedacht en er zijn in Nederland meer dan 30 organisaties die zich bezighouden met dienst aan Israël en met ook onderwijs over Israël. En daar is behoorlijk verschil van mening ook over het onderwerp Israël. Dus het zou best kunnen dat als je Christenen voor Israël kent, die organisatie, dat je zegt: nou, het is niet helemaal mijn organisatie. Dat kan zijn. Maar ik weet wel, en als je even kijkt naar het persoonlijke verhaal achter deze organisatie. Christenen voor Israël is opgericht door Karel van Oort. Karel van Oort was 2 jaar oud toen zijn moeder overleed. Zijn vader bleef achter met een groot gezin. Met, ik weet niet, meer dan 4, 5 kinderen, geloof ik. Dus een alleenstaande vader waarvan de jongste was 2 jaar oud. Dat is niet makkelijk. Maar de vader van Karel van Oort, ik ken zijn voornaam niet, maar hij heeft het vaak over zijn vader. Hij is nu zelf, Karel is nu zelf een oude broeder, van in de 70 denk ik. Hij zegt, mijn vader was een man van gebed. Elke ochtend voordat wij wakker werden als kinderen, was mijn vader al in gebed geweest. Dat gezin had toen al, en dat zie je ook, bij Karel van Oort is dat zo geweest, en bij de huidige, bij de zoon van Karel van Oort, bij Roger van Oort ook, de gewoonte van de huisgodsdienst. Dat wil zeggen dat ze elke ochtend, voordat de kinderen weggaan, naar school, voordat vader naar zijn werk gaat, voordat alle drukte begint, een kwartiertje samen een lied zingen, samen een kort gedeelte lezen, samen kort bidden. Als ouders zegen je je kinderen. Ik vind dat echt, daar ben ik jaloers op. Want zover ben ik nog niet. Maar huisgodsdienst. En Karel van Oort zegt, het gebeurde wel dat ik soms in dezelfde kamer sliep als mijn vader, alleenstaande vader. En dat ik 's nachts wakker werd, dat ik mijn vader hoorde bidden voor Israël. Ik hoorde hem bidden voor de terugkeer van de Joden. Ik hoorde hem bidden en pleiten. De vader van Karel van Oort had een diepe, diepe last op zijn hart om te bidden voor het Joodse volk. Heeft ook de oorlog meegemaakt. Karel van Oort heeft ook de oorlog meegemaakt. Ik denk dat als je leest over de Holocaust, ik heb net zelf een boek uitgelezen, ook weer over wat er is gebeurd in de concentratiekampen, Floris Bakels, Nacht und Nebel. Ongelooflijk wat je daar leest. Als je dat leest, dan... Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat er van die generatie heel veel mensen zijn die ook van Gods wegen een gebedslast voor Israël hebben gekregen. En Karel van Oort later als hij in de 40 is, heeft hij een groot bedrijf opgericht. Verkoopt hij zijn bedrijf. Begint een nieuwe organisatie. Is nu 28 jaar geleden dat dat is begonnen. Het is inmiddels een erge grote organisatie geworden voor Nederlandse begrippen. Die ook internationaal nu enorm veel doet. Waar onvoorstelbaar veel op gang is gekomen. Dus echt, ik kan u echt zeggen, het is een grote, onder de christelijke organisaties in Nederland is dit een grote organisatie geworden. Maar waarom zeg ik het? Omdat dit verhaal mij zo duidelijk laat zien. En ons zo duidelijk laat zien dat God doet niet anders dan in antwoord op gebed. Wat hier is gebeurd staat niet los van een geest van gebed die er al generaties lang is in deze familie. En als je de kerkgeschiedenis leest, dan zul je elke keer hetzelfde ontdekken. Dat daar waar soms enkelingen en soms wat meer mensen, maar het zijn er altijd een paar geweest, bidden en pleiten en de hemel bestormen en God vragen en de geest der gebeden ontvangen, daar begint God te werken. En ook dat is een aspect van gezamenlijke vernieuwing. Ik las gisteren nog de nieuwsbrief van een jonge man. Ik vind dat echt prachtig. Een jonge man die woont in IJsselmuiden, vlakbij waar ik woon. Hij is begin 20. Hij is student rechten. Maar God heeft hem geroepen. En hij is beginnen te prediken. En het afgelopen jaar heeft hij meer dan 100 keer gepreekt. En het is een jongen, hij is niet geschoold in de theologie. En hij schreef in zijn nieuwsbrief dat hij... Het is een jongen die heeft leren bidden. Het is een jongen die bidt. En hij schreef in zijn brief, het is me 1 keer gebeurd, zegt hij, dat ik begon aan een spreekbeurt. En dat ik dacht, dat doe ik wel even. En dat hij eigenlijk niet de Heer had gezocht en dat hij niet in gebed was geweest. En hij zegt, oh, wat heb ik me daaraan gebrand. Er gebeurde helemaal niets, zei hij. Er gebeurde helemaal niets. En ik vind dat mooi, als een man van begin 20 dat ontdekt. En zo is het. En dat geldt absoluut niet alleen voor predikers of leraren of voorgangers of leiders of zondagsschoolleiders. Het geldt voor ons allemaal dat wij, er is kracht door gebed. Er is ook kracht door gebed voor je examen. Er is ook kracht door gebed voor je werk en voor je verantwoordelijkheden. Er is ook kracht door gebed voor de opvoeding van de kinderen. Er is kracht door gebed voor je huwelijk, voor je man, voor je vrouw, voor je familie. De Heere antwoordt op gebed. En hij wil gebeden worden. En dat snappen we niet helemaal, dat begrijpen we niet helemaal. Dat is een mysterie, ik kan het ook niet uitleggen. Maar het is de zalige weg die God ons wijst. We mogen leren bidden, we mogen met de discipelen zeggen, Heere, leer ons bidden. Dus 1, zending. En 2, gebed. En dat alles heeft te maken met de vraag, wil ik mij geven? Wil ik mij geven aan de Heer en ook aan zijn gemeente? Wil ik me geven aan de zaak van de Heer? Wil ik me geven aan de dienst in het Koninkrijk van God? Bent u, ben jij, ben ik bereid om de graankorrel van mijn leven in de aarde te laten vallen, opdat hij sterft, zodat we veel vrucht zullen dragen? Zullen we de Heer danken? Heer, wij willen u prijzen en loven dat u, dat de waarheden uit uw woord, de principes uit uw woord, dat ze zo sprekend zijn en zo uitdagend ook en zo levendmakend en zo, we weten gewoon in ons hart, Heer, dat dit de weg is. En dan willen we ook vanavond opnieuw tegen u zeggen, hier zijn wij als levend offer, Heer. Wij willen ons lichaam stellen tot een levend, heilig, u welgevallig offer. Heer, wij willen ons geven in de dienst aan u. Geef ons de genade, Heer, dat we met Paulus zo zullen leven. Dat we zeggen, ik tel mijn leven niet. Ik acht het niet kostbaar voor mezelf. Maar dat we iets hebben om voor te leven en voor te sterven. Dat we iets hebben om voor te strijden en voor te lijden. Dat we iets hebben waarvoor het de moeite waard is om pijn te lijden en soms verliezen te lijden en door moeite heen te gaan. Heer, dat we weten dat het alles waard is, omdat we bezig zijn onze schatten in de hemel te verzamelen, omdat we bezig zijn u te dienen en omdat we weten dat onze dienst aan u nooit te vergeefs is, maar dat we vrucht mogen dragen voor de eeuwigheid. Heer, zo bidden we, Heer, dat ook vanuit deze gemeente, Heer, dat er een krachtig getuigenis naar de wereld zal uitgaan. Dat er liefde getoond zal worden aan mensen om ons heen. Dat er diaconale dienst zal zijn, daar waar we in de noden van anderen kunnen voorzien. Heer, dat er veel bekleding met kracht uit de hoge mag zijn om een licht te zijn in de duisternis. Heer, dat u wilt geven, dat de geest der gebeden ook over de gemeente zal zijn uitgestort. En dat we weten wat het is om persoonlijk en gezamenlijk ook op de knieën te zijn. En u te vragen en u te bidden en te smeken. En dat we ook weten wat het is om geestelijke strijd te voeren in gebed. Voor de zielen van mensen. En Heer, dat er daardoor machtige en grote dingen van u mogen gebeuren. Heer, wilt u het onderwijs van deze avond ook gebruiken. Dat het ons bij mag blijven. Dat u de naprediker wilt zijn. En dat het niet alleen maar zal blijven bij het ons ervan bewust zijn op dit moment, maar dat het mag leiden tot het in praktijk brengen. Dat we zullen gaan en dat we zullen geven om niet, zoals we hebben ontvangen om niet. Heer, we willen zeggen, hier ben ik, zend mij. Hier zijn wij, Heer, zend ons. Amen.